Dan zullen we weer gaan lezen uit Genesis, hoofdstuk 37. Genesis 37, maar nu vanaf vers 12. Eens waren zijn broeders heen gegaan om de schapen van hun vader bij Sichem te weiden. Toen zeide Israël tot Jozef: uw broeders weiden immers bij Sichem. Kom, ik wil u tot hen zenden. En hij zeide tot hem: hier ben ik. Verder zeide hij tot hem: ga toch en doe onderzoek naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de schapen en breng mij bescheid. En hij liet hem gaan uit het dal van Hebron en hij kwam te Sichem. Toen hij nu in het veld omdolde, trof hem een man aan die hem vroeg: wat zoekt gij? En hij zeide: ik zoek mijn broeders. Vertel mij toch waar zij weiden. Daarop zeide die man: zij zijn van hier opgebroken, want ik heb hen horen zeggen: laten wij naar Dothan gaan. Toen ging Jozef zijn broeders achterna en hij trof hen aan te Dothan. En zij zagen hem van verre, maar voordat hij bij hen gekomen was, smeden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. Ze zeiden tot elkander: zie, daar komt die aardverdromer aan. Nu dan, komt, laten wij hem doden en in een van deze putten werpen. En laten wij dan zeggen: een wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen wij zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Toen Ruben dit hoorde, wilde hij hem uit hun hand redden en zeide: laten wij hem niet doodslaan. Verder zeide Ruben tot hen: vergiet geen bloed, werpt hem in deze put die in de woestijn is, maar slaat de hand niet aan hem, met de bedoeling hem uit hun hand te redden en naar zijn vader terug te brengen. Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad dat hij droeg. En zij namen hem en wierpen hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. Daarna zetten zij zich neer om te eten. Toen zij hun ogen opsloegen, daar zagen zij een karavaan van Ismaëlieten aankomen uit Gilead, wier kamelen gom, balsem en hars droegen, op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zeide Juda tot zijn broeders: wat voor deel is erin gelegen wanneer wij onze broeder doden en zijn bloed verbergen? Kom dan, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen, doch laten wij niet de hand aan hem slaan, want hij is onze broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven daaraan gehoor. Toen Midjanitische mannen kooplieden voorbij gingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. En deze brachten Jozef naar Egypte. Toen Ruben bij de put kwam, zie, Jozef was niet in de put. En hij scheurde zijn klederen, keerde naar zijn broeders terug en zeide: de knaap is er niet. En ik, waar moet ik heen? Toen namen zij Jozefs kleed, slachten een geitenbok en doopten het kleed in het bloed. En ze lieten het pronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap: dit hebben wij gevonden, zie toch of dit het kleed is van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zeide: het is het kleed van mijn zoon, een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is stellig verscheurd. En Jacob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en treurde lange tijd over zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters deden hun best hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten. En zeide: nee, rouwdragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk neerdalen. En zijn vader beweende hem. De Midjanieten nu verkochten hem naar Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, de overste, de lijfwacht.
Thank you. Soms moet je iets verder lezen in de Bijbel om een compleet beeld te krijgen van een bepaalde situatie. Als ik denk bijvoorbeeld aan Elia, dan lees je niet in Koningen dat hij gebeden heeft dat er geen regen meer zou vallen. Dat lees je daar niet. Daarvoor moet je de brief van Jacobus lezen. Daar lees je dat hij gebeden heeft om het feit dat er geen regen zou zijn en ook weer dat er wel regen zou komen. In het stukje wat we nu hebben gelezen, het gaat dan over dus Jozef bij zijn broers en wat die hem aandoen, lezen wij niet alles wat zich daar bij in Dothan heeft afgespeeld. Daarvoor moet je een paar hoofdstukken verder lezen in Genesis, en dat is onder andere in Genesis 42. In Genesis 42, daar lezen wij dat de broers voor de eerste keer bij Jozef zijn in Egypte. En dan zeggen zij, terwijl Jozef luistert en ze niet in de gaten hebben dat Jozef mee kan luisteren en ook hun kan verstaan, dan komt het hele tafereel nog eens een keer weer van die situatie in Dothan naar voren bij die broers. In vers 21 in het midden daar staat: wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om erbarming smeekte, maar wij hoorden niet. Je moet je voorstellen, Jozef die komt daar aan. Hij is nog niet eens bij die broers en hebben ze het al over hem. Hebben ze hun plan al klaar? Wat ze met hem moeten gaan doen, wat ze met hem zullen doen. En dat is geen best plan. Er is haat in hun hart, daar hebben we er gisteren over gedacht. En dan komt Jozef daarbij. En in plaats van ze hem begroeten, en Jozef zegt van: nou, hier ben ik. Ik ben gestuurd door vader. Ik heb niet eens de tijd gekregen om dat te zeggen. Ze pakken hem vast, ze trekken hem zijn kleed uit. En ze hebben al een plek bedacht voor hem en ze gooien hem op een gegeven moment in de put. Daar zit Jozef. Wat nou zeg? Ik moest vragen naar de welstand. Nou, naar de welstand van mijn broers, dat is niet altijd best. Dat heb ik al wel in de gaten als hij in de put zit. En dan komt er een moment dat ze hem weer uit die put halen, hebben we gelezen. En ik denk, hè, gelukkig, het gaat de goede kant weer op. Maar dan ziet hij op een gegeven moment een hele karavaan die bij die put staat. En wat krijgen we nou dan? En voordat hij het weet, wordt hij vastgepakt door die Ismaëlieten. En voordat hij het weet, is hij misschien vastgebonden. En voordat hij het weet, loopt hij achter een kameel aan. En ik denk dat hij geroepen heeft. Dat hij geschreeuwd heeft. Jongens, dat kan toch niet? Ik moet naar huis. Ik moet vertellen hoe het met jullie is. Laat me los. Van vluchten wist hij ook. Dat hebben we later ook begrepen. Dat zullen we later nog lezen. Maar zijn broers staan erbij. En ze kijken ernaar. En wat hij ook roept. En wat hij ook schreeuwt. En wil hij ze misschien losrukken. Het is een jongen van 17 jaar. Nou, dan heb je toch al iets in je mouwen, om het zo maar te zeggen. Maar er is geen vecht eraan. Een worsteling is er misschien geweest. En uiteindelijk op een gegeven moment is hij gebonden. En moet hij lopen achter een kameel aan. Weg. En hij ziet misschien nog net dat ze 20 zilverstukken in de portemonnee van een van de broers laten rinkelen. Dat komt de broers voor hun aandacht als ze hier bij Jozef zijn. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om erbarming smeekte. Maar wij hoorden niet. We stonden erbij en we keken ernaar en we deden niks. We stonden erbij en we hoorden en we stopten onze oren dicht. Wij hoorden niet. Maar jaren later klinkt u dat nog in de oren, dat geschreeuw van Jozef, die hulpkreet, die kreet van: laat me los, ik wil naar huis. Doe dat niet. Ik wil de vader. En zijn geschreeuw, zijn roep wordt steeds minder gehoord door de broers. Hoe verder hij van de broers afgeleid wordt, des te zwakker wordt zijn roep en schreeuw. Ja, maar die schreeuw is nooit weg geweest uit hun hart. Die schreeuw komt hier weer naar boven. Ze hebben er misschien van gedroomd. Van dat tafereel, dat gemene, nare tafereel. Maar ze waren in die zin keihard. Ze hadden geen hart voor hun broer. Toen hij ons om erbarming smeekte, hebben ze hun oren dichtgestopt. Ze hebben gekeken, maar niet gezien. Dat kan ook bij ons zijn, dat we zien en misschien ons hoofd wegdraaien. Misschien een situatie van nood die er kan zijn. Ze horen van een nood die er is, dat je erbij wegdraait of je oren daarvoor dicht doet, dat kan. Er zijn heel veel mensen in nood vandaag aan de dag die in die zin lijken op Jozef ook hier. Die om erbarming roepen eigenlijk. Ik was uit op een beurs, hoorde gisteravond, er horen mensen langs die in nood zijn. Die in nood zijn en die snakken naar iemand waar ze die nood aan kunnen vertellen. Naar een luisterend oor. Dat kan zijn in een gezin. Een gezinslid. Kind wat in nood is. Zien wij dat? Valt ons dat op? Later in de geschiedenis van Jozef zullen we zien dat Jozef dingen opvallen. 'S morgens bij de schenker en de bakker. Valt ons dat ook nog op? Zien wij dat nog? Misschien een gezicht van een broeder of zuster of van een kind. Of van een collega. Dat je zegt van, wat kijk je toch sip vanmorgen zeg. Is er wat? Kan ik je ergens bij helpen misschien? In de Romeinenbrief wordt gesproken over de gave van de barmhartigheid. Ik denk dat het misschien een gave is die je al heel gauw kunt hebben. Dat je een gave kunt hebben om op te merken, om te zien om je heen. In die eerste omgeving waar je bent, misschien in je gezin, in huis, in de klas waar je bent, op je werk, misschien een collega. Of misschien nog veel verder, op een beurs of weet ik waar je ook maar door de Heer gebruikt wordt. Om op te merken en te zien mensen die een nood hebben, waar zielennood is. En een oor te hebben om te willen luisteren, om te horen. Misschien heeft Jozef wel meer oor gehoord en meer gehoor gekregen bij de Ismaëlieten. En die hebben ze misschien net wel maar meer over hem ontfermd. Hoewel het de koopwaar was voor hun. 20 zilverstukken. Ze zouden er dik aan verdienen. Maar Jozef zijn genade gaat 15 keer zoveel aan zijn broers geven. Zilverstukken aan Benjamin, uiteindelijk 300. Als ze voor de tweede keer voor hem zijn. De genade van Jozef is groot. Maar zijn erbarming en zijn schreeuw om erbarming is net zo groot hier. En zijn gehoor wordt niet gehoord. Maar dat in onze omgeving door ons misschien mag worden opgemerkt. En de Heer ons mag gebruiken om die nood te zien en die nood te horen. En daar in de gave van barmhartigheid iets aan te mogen doen.
Hele korte vraag. Aan welk vers zijn we? We zijn begonnen met vers 12. Zou ik daar nog iets van mogen vragen? Oké. Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef: weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem: zie, hier ben ik. Sichem. Wat moesten ze daar? Dat is mijn vraag. Als je in hoofdstuk 34 leest, ik ga niet een paar hoofdstukken naar voren, maar naar achteren, merkt u, dan kun je lezen wat daar in Sichem gebeurd is. Een hele stad uitgemoord. Omdat de heren zich gekwetst voelden. Ja, er was iets helemaal misgegaan, dat klopt. Maar wat moesten ze in Sichem? Er is een gezegde dat een misdadiger niet zelden terugkeert naar de plek waar het misdrijf gepleegd is. Blijkbaar wist Jacob waar ze waren. Hij wist ook wat daar gebeurd was. Jozef wist dat ook. En toch, ik zeg en toch, zegt Jozef: zie, hier ben ik. Als hij naar Dothan gaat, als hij naar Sichem gaat, dan weet hij wat daar aan de hand was, hoe wreed zijn broers waren, hoe niets ontziend. En hij gaat. Er is nog iemand geweest, we weten het allemaal, die gezegd heeft: zie, hier ben ik. En die wist precies wat hier op deze aarde gebeurd was. De profeten waren gedood of gestenigd, de een na de ander afgewezen. God had vele malen en op vele wijzen tot de broers gesproken. En uiteindelijk heeft hij gesproken in de Zoon. De Zoon die zei: zie, hier ben ik. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik wil een sprong maken naar mijn eigen hart. Als mijn vader met een hoofdletter mij vraagt iets te doen waar ik totaal geen zin in heb, waarvan ik weet dat die broeder en die zuster en die het ook al geprobeerd hebben, en dat had ook helemaal niets, maar ook niets, geen resultaat dan alleen negatief, zeg ik dan: zie, hier ben ik en ga ik. Dat is een vraag niet aan u hoor, maar aan mij.
De vader stuurt zijn zoon naar Sichem. Ik wil u tot hen zenden. Uw broeders weiden immers bij Sichem. En dan komt hij in Sichem en dan zijn ze er niet. En dan zou je denken van: nou, Jozef heeft aan de opdracht voldaan. Hij is in Sichem geweest. En hij gaat terug naar zijn vader, naar Hebron. En zijn vader, ze waren niet in Sichem. Vind je dat vandaag eigenlijk ook niet zo? We hebben formeel aan de opdracht voldaan. Formeel aan de opdracht. Ik zie Henk nee knikken. Ik geef je groot gelijk. Want hij moest zijn naar de welstand van zijn broers vragen. Maar de vader had gezegd, ze zijn in Sichem. Hij had heel goed kunnen zeggen, vader, ik heb ze in Sichem niet gevonden. Ik weet eigenlijk ook niet waar ik ze dan moet zoeken. Maar dat doet Jozef niet. Jozef gaat een stap verder. Want het gaat niet om Sichem, het gaat om de broers. En dat is belangrijk, broeders en zusters. Dat Jozef zoveel verder gaat, om zomaar te zeggen, in afstand, dan dat zijn vader hem gevraagd heeft. Hij gaat verder. Ik zoek mijn broers, zegt hij tegen die man. Toen hij nu in het veld omdoolde, trof hij een man aan die hem vroeg, wat zoekt gij? Ik zoek mijn broeders. Vertel mij toch waar zij weiden. Ze zijn van hier opgebroken, want ik heb hen horen zeggen, laten we naar Dothan gaan. Dus Jozef doet die tweede stap ook. Niet alleen Sichem, maar ook naar Dothan. We hebben gisteren gehoord, als ik het goed gehoord heb, dat het twee bronnen betekent. Twee putten. Eén van die twee putten, daar konden ze Jozef in gooien. Ik vind het heel bijzonder dat Jozef meer dan 100% voldaan heeft aan die opdracht. En als ik dan denk aan mijn Heer en mijn Heiland, dat hij die woorden gesproken heeft, alles is volbracht. Broeders en zusters, dan gaat het zo diep. Als we daar gewoon eens over nadenken, hoe Jozef hier eigenlijk die toewijding aan zijn vader heeft, en dat vergelijken met de Heer Jezus, volledig toegewijd aan de vader, wat de vader hem gevraagd heeft. Dat de Heer Jezus het kon zeggen dat het zijn spijs was de wil van hem te doen die hem gezonden had. En dat hij niet gekomen was om zijn eigen wil te doen. Ja, dan heb ik eigenlijk niks meer te zeggen. Dan wordt hij hier zo groot dat hij dat heeft willen doen. Een volmaakt werk gedaan op het kruis van Golgotha. Welk een heiland.
Eén tekst uit Johannes 1. Johannes 1, vers 11. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen.
Er is dus eerst de bereidwilligheid bij Jozef. Als Jacob zegt, ga, ik stuur je naar hen toe. Dan zegt hij, hier ben ik. En dan komt in 14 de invulling van de opdracht. En die zegt, ga toch en zie de welstand van je broers. En ja, meestal stoppen we daar. Maar er staat ook, en de welstand van de kudde. En ja, het is vorige week eigenlijk, toen ik een beetje studie maakte van Spreuken 12, en daar wil ik graag nog een vers uit lezen. dat me het bijzondere van deze opmerking opvalt. In Spreuken 12, daar lezen we in vers 10... De rechtvaardige kent het leven van zijn vee, maar barmhartigheid van goddelozen is meedogenloos. Jozef moest dus niet alleen vragen naar de welstand van zijn broers, maar ook naar de welstand van de kudde. Het gaat God dus ook, God heeft een bijzondere belangstelling voor het vee, voor de kudde, voor, ja, en maar heel veel praktisch, onze huisdieren. Kippen, er zijn mensen die hebben kippen. En er zijn er die hebben poezen en katten. Er zijn er zelfs mensen die richten een politieke partij op. Want die willen de dieren een stem geven. Maar wat is nu de bedoeling van dit vers? En ik moet zeggen dat toen ik dat ze doorlas, ik voelde alsof ik een ontmoeting met dit vers had. En je gaat er eens over nadenken, je gaat er eens wat over lezen. Het is in de eerste plaats, kent het leven van zijn vee. Het is zijn eigen vee, het is een je speciale zorg voor wat jij hebt. Wij weten dat God zorg heeft voor de dieren. In Matthäus 6, daar zegt de Heer Jezus: kijk naar de vogels van de hemel, dat ze niet zaaien, niet maaien, niet in schuren verzamelen. En uw hemelse Vader voedt ze. Gaat u ze niet ver te boven? Kijk, dat is alvast een heel belangrijk punt. Gaat u ze niet ver te boven? We moeten de dieren niet vermenselijken. Want wat je tegenwoordig leest over mensen met hun diertjes. Onvoorstelbaar. Alsof het mensen zijn. En we leven in de realiteit dat mensen steeds meer verdierlijken. Het gaat erom dat de rechtvaardige, en nu leg ik de klem dan even anders, zelfs het leven van zijn vee kent. En als je het leven van je vee kent, oh, dat staat dus goed lezen, kent, dat is niet alleen maar zorgen voor, maar kennen. Wat kan een dier hebben? Dat we ook van een dier niet meer vragen dan gevraagd mag worden. Een Biliam die sloeg zijn ezelin die hem zo trouw droeg. Dus het gaat er wel om dat we goed zijn voor dier dat ons is toevertrouwd, of waarvan je denkt dat moet ik hebben voor mijn kinderen. Maar het is zo belangrijk dat je het kent. Dat je daarmee omgaat op een manier zoals God ook met de dieren omgaat. Je kan er dus iets in laten zien van wie God is voor zijn zorg, voor de dieren. Maar daarin zie je dat het nog veel belangrijker is hoe we met elkaar als broeders en zussen, als mensen in het algemeen omgaan. En het is vannacht pas dat ik ineens dacht, hey, wacht even, in Jozef, waarom zegt Jacob nu tegen zijn zoon Jozef, je moet naar de welstand van je broers vragen en naar de welstand van je vee. Als mensen niet trouw zijn, zoals de broers van Jozef, dan kon Jacob zich al grote zorgen maken over de manier waarop hij met het vee omging. En heel praktisch is het zo dat als wij niet onze aardse bezitting, in de meest ruime zin van het woord, goed beheren, dan komt er ook van onze onderlinge relaties niets terecht. En ik denk dat dat daarom een heel belangrijk praktisch aspect is dat hierbij staat. En dan gaat je opvallen dat veel vaker die zorg voor dieren naar voren wordt gebracht. Omdat de manier waarop wij met dieren omgaan iets zegt van hoe wij God zien. Hoe wij dat wat God geschapen heeft zien. Want er is natuurlijk die overeenkomst dat een dier is een schepsel en wij zijn ook schepselen. En we staan allemaal onder de zorg van God. En daarom is het voor ons belangrijk om als een rechtvaardige te leven, met het oog op zorg voor dieren, maar met dat als achtergrond en basis, dat we dan ook echt, als we al zorg voor dieren moeten hebben, dat nog veel meer voor onze medemensen, onze medebroeders en zussen moeten hebben. Dus de Heer Jezus maakt een heel duidelijk onderscheid. Wij gaan de dieren ver te boven. Nou, geniet van je poesje en je hondje. Maar hou het wel op de plek waar God het geplaatst heeft. En laten we ons niet gek maken door wat in de wereld steeds verder doorgedreven wordt, tot in het waanzinnige toe, hoe er met dieren wordt omgegaan. Maar dat moet ons weer niet tegen reactie brengen, dat er geen zorg zou moeten zijn. Want het is belangrijk, met het oog op onze onderlinge omgang als gelovigen met elkaar.
Dat laatste wat broeder Ger naar voren heeft gebracht, onderstrepen, maar dan misschien nog een stap verder. Jozef heeft hier de functie van een overste herder. Ik heb gelezen dat die pronkgewaad waarschijnlijk de Griekse vertaling maakt dat veelkleurig gewaad en dat is overgenomen in de Statenvertaling. Maar eigenlijk is dat een gewaad, een teken van leiderschap met lange mouwen. En als je wil gaan werken als herder moet je korte mouwen hebben. Dus diegenen met lange mouwen, dat zijn de opzichter, zeg maar. En kun je voorstellen als een jongen van 17 te midden van de oudere broers de hoogste positie krijgt, dat jaloersheid wekt. Maar dat is ook hier wat je leest in Genesis 37. Jozef krijgt de taak om te kijken naar de welstand van de broers en de welstand van de schapen. Eigenlijk om te kijken hoe de broers het als herders doen. Jozef, een beeld van de Heer Jezus, is hier wat wij in 1 Petrus 5 lezen, de overste herder. Dat is allemaal ver van ons bed, want dieren, nou ja, goed. Ik kom uit Indonesië, als ik een rund zie, dan zie ik biefstuk of 4 poten. Maar terug naar Genesis 37, de Heer Jezus als de overste herder. En 1 Petrus 5 zegt ons, en dan komt dat dichterbij, hij zal terugkomen als de overste herder. En ik denk dat hier in Genesis 37 met de broers, dat we vooral de leiders van het volk mogen zien, die verantwoordelijk zijn voor de schapen. En zo ook in de toekomst zal, als de Heer Jezus terugkomen, vooral zal hij verantwoording vragen van broeders die toch herderlijke taken hebben. En 1 Petrus 5 zegt ons, wijd de kudde van God die bij u is. Houd toezicht. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet om schandelijk winzucht, maar bereidwillig. Niet als heersers over uw erfgoederen, maar als voorbeelden voor de kudde. Een schaapsherder loopt vooruit, een voorganger in de ware zin van het woord, en de schapen volgen. En dan heb je die tekst, en wanneer de overste herder verschenen is. Ook onze Jozef komt, gezonden door de Vader, een hele vrije toepassing, maar dan zal hij van ieder van ons vragen wat wij hier als herders hebben gedaan. En dan denk ik niet alleen aan broeders in de samenkomst, maar ik denk als aan ouders ten opzichte van de kinderen. Hoe hebben wij dat gedaan? En dan lezen we, en dan zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid ontvangen. Wat een bemoediging.
Ik wil graag datgene wat oom Ger en oom Tony net hebben aangehaald, ja, nog even wat concretiseren. We hebben het over dieren gehad en we hebben gezegd dat dieren, hoe we met onze dieren omgaan, tekent hoe wij omgaan met medemensen. Nou, afgelopen week ben ik bezig geweest in mijn huis en laat ik zo zeggen, dieren, huisklussen. Voor mij is het allemaal één pot nat. Je moet ervoor zorgen, je moet er naar omzien, je moet erin bezig zijn. Klusjes heb ik nu eindelijk gedaan vorige week, waar ik eigenlijk 10 maanden geleden aan had moeten doen. Simpelweg omdat ik eigenlijk geen ene kant een druk leven heb, andere kant geen tijd voor vrij maak. Andere kant ben ik ook zo. Als ik dingen doe, dan ben ik niet als mijn zwager die het bij wijze van in een uurtje tijd doet. En als ik er dan aan ga bezig zijn, dan ben ik misschien 4 uur een hele middag kwijt, of zij het niet een hele dag. Maar hoe je het ook went of keert, dan ga ik dingen uitstellen en dan ga ik dingen doen wanneer ze met het beste uitkomen. Maar als we het dan hebben over omgaan met broeders en zusters, als we het hebben over omgaan met geliefden, dan denk ik van ja, jongens, we kunnen dat niet uitstellen. Als wij dingen zien dat een broeder of zuster, en juist diegenen die ons niet liggen, want we kunnen allemaal stappen, net als een Jozef, in dit geval zeg maar naar geliefde, want dat is makkelijk, de drempel is laag. We kunnen makkelijk tegen diegene zeggen van ja, de deur is al open, we kunnen zo binnenvallen en we kunnen onze zorg uiten. Maar juist diegene, zoals Jozef ook hier doet, naar zijn broeders gaat die hem niet lief hebben, die hem gewoon haten. Dan zeg ik niet dat de broeders en zusters ons haten, dat bedoel ik niet. Maar de drempel die ook hoger kan zijn voor broeders en zusters, waar we het niet zo goed mee hebben, dat we juist diegene ook in acht nemen om die te bezoeken. En dat we dan, als we juist dingen zien in de samenkomsten, een stukje zorg mogen zien dat als diegene, een broeder of zuster, lange tijd niet in de samenkomst is geweest, en ja, we mogen die broeder of zuster niet zo graag, juist er naartoe mogen stappen. Juist mogen vertellen, wat is er nou? Wat schaadt er? Dat we mogen praten met diegene. Dat we niet dingen gaan uitstellen en gaan pas doen als dingen ons goed uitkomen. En dat zeg ik aan de ene kant ook direct tot mezelf, omdat ik daar zelf ook schuldig vaak genoeg in sta. Maar ook voor uzelf, om uw eigen geweten ook te toetsen. Om te kijken, zijn er niet broeders of zusters in onze gemeentes die aandacht verdienen? Juist extra aandacht.
Meisjes, jongens, zusters, broeders, het valt me op. Het is gisteren ook, dacht ik, naar voren gekomen dat Sichem een betekenis heeft, schouder. Ik heb het nog eens nagezocht. Ik heb ook gekeken waar dat mogelijkerwijs zou hebben gelegen. Dat lag in het overjordaanse land. En ik heb nog even verder gekeken en toen kwam ik tegen dat er tussen twee bergen een dal moest zijn geweest. En daar heb ik wat bij gevonden in Leviticus, of Deuteronomium. Het zou moeten hebben gelegen in een dal tussen de berg Gerizim en de berg Ebal. En in Deuteronomium 11, vers 29, wordt verwezen door de Heere God aan Mozes. Vers 29 van Deuteronomium 11. Wanneer nu de Heere uw God u gebracht zal hebben in het land dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. En dan staat hier duidelijk bij, vers 30, liggen zij niet aan de overzijde van de Jordaan, achter de westelijke heerbaan in het land der Kanaanieten. die in de vlakte wonen tegenover Gilgal. Maar goed, dit verder. Maar heeft dit een betekenis, broeders, als ik dat zo mag vragen, dat die plaats precies tussen vloek en zegen ligt, daar waar Jozef heen gaat om zijn broeders te bezoeken? Dat is eigenlijk een beetje een vraag van me.
Ik denk dat dat altijd heel lastig is precies als het gaat om toepassingen, om antwoord te geven op zulke vragen. Maar Sichem, dat ligt in de tegenwoordige Nablus. Nablus komt me bekend voor, dat is komt van Neapolis, een Griekse naam die gegeven wordt toen zij aan de macht kwamen daar, toen de Romeinen aan de macht kwamen. En dat ligt inderdaad tussen Ebal en Gerizim. Als het gaat over Jordaanse, dan moeten we niet denken aan Jordanië, maar Deuteronomium werd geschreven vanuit de velden van Moab, dus aan de overzijde. Dus ze zei de overzijde, dat is dus aan de kant van Israël van nu. Dat ligt dus in de wat we tegenwoordig noemen de Westbank. Zo'n 35 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Sichem, we hebben het gisteren over gehad. De naam betekent schouder. Ik heb dat toen toegepast, juk dragen. Matthäus 11, vers 28, vers 29, neem mijn juk op u. Dat is een plaats van beslissing, dat is een kruispunt. Een kruispunt, dan moet je een keuze maken. Welke kant ga ik, links, rechts? En het volgen van de Heer Jezus is een keuze, dat gaat niet vanzelf. En in Deuteronomium, daar bij Gerizim en Ebal, krijg je daar die zegen en vervloeking. En toen moest Israël een keuze maken. Wat wil je? Wil je de zegen? Wil je de vloek? Luister je naar het woord van God, ontvang je zegen. Luister je niet naar het woord van God, dan ontvang je vloek. Zo eenvoudig is dat. Maar dat is Dus in die zin is Sichem een kruispunt, een plaats waar je keuzes moet maken. Het gaat niet vanzelf. En dat is wat je hier ook mag, ja, toch vind ik als een toepassing voor onszelf. Het volgen van de Heer Jezus, het gaat niet vanzelf. Het is niet zo dat je, omdat je ouders de Heer volgen en liefhebben, dat je dus automatisch dat ook doet. Je zult voor jezelf, en dat is de betekenis van Sichem, de keuze moeten maken. De schouder eronder zetten en het juk dragen, het juk van de Heer Jezus. Er is geen andere mogelijkheid. Dat is dan toepassing die ik dan zou willen maken van de naam Sichem.
Als er een lied is, kunnen we daarna wat.
Lied 54.
Jezus Christus, onze Heer, danken van de hemel weer. Om het kruis voor onze sterven, om de hemel te verwerven.
We mogen pauzeren nu.